Dit is onze laatste module. En wat ik wil hier met jullie over denken is over, over opvoeding, over pastoraat en gemeente zijn. Dus ik hoop misschien 10, 15 minuten te gebruiken. En dan stoppen wij en dan is het tijd voor vragen, opmerkingen. En dan Pieter heeft al de antwoorden. Of tenminste samen, we zal proberen te overleven. Genderstereotypen. Weten jullie wat een stereotype is? Ja. Vroeger dacht ik dat de promotors van de genderstereotypen waren de kerken, religiemensen. Maar ik heb geleerd dat vandaag de sterkste promotors van stereotypen zijn de genderideologen. En het is echt nuttig om kinderen los te maken van hun seksualiteit, van hun lichaam. En het werkt zo. Je zegt tegen de kinderen, ja, 4 of 5 jaar oud of een beetje ouder. Je zegt, kijk eens, echt een jongen. Jongens houden van blauw. Zij zijn rationeel. Zij zijn denkers. Zij houden van wiskunde, van natuurkunde, van voetbal, van bomen klimmen. En wat doen de meisjes? Nou, de meisjes, zij houden van de kleur roze. Zijn gevoelig, zijn praters, en ze houden van kunst en muziek, en ze houden van zorgen voor mensen, van koken, van winkelen. Nou, deze zijn algemene eigenschappen, waar ik denk mannen en vrouwen hebben een paar verschillen. En ik zal dat in de volgende dia laten zien. Maar wat gebeurt dan, is als een meisje is redelijk goed met wiskunde. Je bent goed met wiskunde, jongen. Ja, misschien. Je maakt iets los. Als een jongen vindt het fijn om te koken, of met muziek en zo. En denk ik, nou, je houdt zoveel van. Ja. Nou, misschien. Je probeert dingen los te maken. En kinderen zijn, nou, ze zijn ontdekken, ze proberen hun eigen identiteit te vinden. Zo. En als een leraar of iemand met gezag die komt tot de school om onderwijs te geven, beginnen dingen te shaken, een beetje te los te maken. Het meeste kinderen zal geen last van hebben. Maar er zijn gevoelige mensen die beginnen te twijfelen aan de seksuele identiteit die God heeft hen gegeven. En daarom dat gebruik van deze stereotypen kan super gevaarlijk zijn. Ik pleit sterk in jeugdkampen en kinderwerk om te erkennen dat... Oh, ik ga in de volgende dia. Dus als je denkt dat dit ingewikkeld is, rustig aan. Het is een beetje statistics en ik ben een statisticus, dus ik vind dit fantastisch. Dus ik probeer dit... De blauwe curve zijn mannelijke eigenschappen. Dus hier is de gemiddelde man. En dan als hij meer die kant gaat over, dan heeft het meer haar. Hij is minder van een prater. Hij is meer hard voetbal of schieten. Hij wil in de leger gaan. Of zo. Echt super mannelijke eigenschappen. Ja? En dan als hij gaat die kant op, dan heb je andere type eigenschappen. Nou, de roze curve zijn vrouwelijke eigenschappen. Hier is de gemiddelde vrouw, heeft een aantal, misschien van de stereotypen. Ze houdt van winkelen, van praten, van zo. Maar sommige vrouwen zijn, als je wil, super vrouwelijk. Alles is een beetje dit en voorzichtig en zo. Dus meer en meer vrouwelijke eigenschappen aan die kant. Maar sommige vrouwen hebben, ik zou zeggen, misschien meer mannelijke eigenschappen, echt goed met, vind het fijn om bomen te klimmen en voetbal te spelen en zo. Begrijp wat ik bedoel? De punt is, we nemen dit persoon hier. Dit is een vrouw, dit is een vrouw, die heeft meer dan de gemiddelde eigenschappen van man. Echt een beetje van een... Ze houdt van politiek of zo, en ze helemaal niet van jurken, en winkelen nou zo snel mogelijk en het maakt niet uit. En een beetje, ja, sommige mensen, vrouwen zijn zo. Maar zij blijft een vrouw, dat is het punt. Het is niet omdat zij heeft meer mannelijke eigenschappen, dan wordt zij een man of zij moet zichzelf bedenken als een man. Zij is gewoon een vrouw met een aantal statistische eigenschappen die passen meer bij mannen. Maar zij blijft een vrouw met zulke eigenschappen. In Engels, een vrouw die een beetje mannelijke was, vroeger was een tomboy. En ze is een beetje...
Dus... Ja, dus, nou, en dan kreeg je ook de andersom, dat hier, hier heb je een man, die misschien houdt van koken, die houdt helemaal niet van vieze handen, de idee om te werken met de motorfiets en een beetje, oh, olie, nou, dat zo snel mogelijk schoonmaken of zo, hij houdt van misschien secretarische werk of zo, of nou, ik wil graag in een ziekenhuis werken, ik hou van zorgen, nou, dat is prima hoor. Je blijft een man met zulke eigenschappen. Een mooi voorbeeld dat ik in de Bijbel vind, is de twee zonen van Abraham, Isaac. Isaac had twee zonen. Jacob en Esau. Esau was hier, een jager, een beetje violent, veel haar in de hele lichaam en zo. Een beetje koeachtig zo, nou dat. Beetje zoals Pieter met een baard en zo, een beetje dat. Sorry Pieter, wij doen dit samen vandaag. Hè? En Jacob, nou, hij was de favoriet van de moeder. Lekker rode soepjes maken en zo. Dus, ja, geen haar en zo. Maar beide waren mannen. Beide waren vaders van gezinnen. Dus, en dan wat ik pleit voor bijvoorbeeld in jeugdkampen, is dat te erkennen dat wij wel ruimte maken voor de hele spectrum. En als wij zeggen, nou, al de jongens willen voetbal spelen en al de jonge dames in de koken, wij willen poffertjes maken. Oh, cakejes of wat dan ook. Nou, voorzichtig. Misschien sommige jongens willen fijn om dat te doen. En andere jonge dames willen graag voetbal spelen. Geef meer ruimte. Zet niet iedereen in een hokje. En dan, je hoeft niet man te voelen als je voetbal speelt. Ja, het is prima hoor. Misschien zit hij ergens in die spectrum. Prima. Dus God heeft... een variatie binnen mannen gemaakt en een variatie tussen vrouwen. Ik vond dit grafiek echt nuttig om dit te laten zien. Omdat wat gebeurt vandaag is dat als een vrouw, een jonge dame, begint redelijk veel eigenschappen van jongens. De eerste gedachte is misschien ben je dan een jongen van binnen. Je bent in de verkeerde lichaam terechtgekomen. En dan van een jonge dame van 13, 16, die worstelt met alles. Nou, misschien wel. Het is vreselijk. Meer te zeggen, maar ik stop. Nou, dit. Mijn vrouw en ik, wij zijn gezegend met 4 kinderen. En nu hebben wij 6 kleinkinderen. Dus wij bleven met interesse in opvoeding. En hoe kunnen wij helpen in de ontwikkeling van onze kinderen? Hier zijn 3 tips voor ouders. Eerst leer je, voor jezelf ook, maar ook voor ouders. Leer God te vertrouwen. Gods keuze voor jou, als man of vrouw, is het beste. Ook als je het graag anders wilt. Dat idee dat God is goed, God maakt een aantal keuzes voor ons. De kleur van je ogen. Onze oude dochter heeft 4 kinderen ook. 3 met blauwe ogen en de tweede dochter met bruine ogen. Dus de laatste was geboren 2 maanden geleden. En die nou, misschien 2 met bruine ogen. Helaas, blauwe ogen. Nou, je kunt van alles doen. Maar dat is een keuze die God maakt voor de persoon. Geen grote ding, maar het is een aantal keuzes. Hoogte en zo. Het is wat het is. En wij kunnen frustrerend door het leven gaan. Dat ik wil groter worden of kleiner worden. Nou, leren accepteren. Je wordt rustig en dan leef je uit het model die God je gegeven heeft. Nou, als ik het een beetje schoner maak en het rookt beter, nou, doe maar dat. Nou, je kan wel een paar dingetjes veranderen, maar in het algemeen, je hebt de basismodel van God ontvangen. De tweede, leren van God te ontvangen. Je lichaam laat zien wat God voor jou heeft gekozen. Ook als het anders voelt. En derde, leren in vrede te leven met je lichaam. Je kiest in harmonie te leven met wat God je gegeven heeft. Het is een keuze en het is niet automatisch. Als je, ja, soms onze gevoelens blijven in die kant. Als de man die de verliefd is op de buurvrouw, het is een keuze om te stoppen. Maar ja, mijn gevoelens. Je kiest te stoppen en langzaam je gevoelens beginnen. En ook als je gevoelens gaan niet weg, dan verkoop je huis en ga ergens anders wonen. Jouw leven is meer belangrijk dan je huis. Of je huwelijk of wat dan ook. Dus, ja. Over het pastoraat. Sommigen van jullie zijn bezig met pastoraat. Misschien anderen af en toe hebben een beetje kans om te helpen. Wat ik hoor vaak is, niet oordelen. Niet oordelen. Wie ben jij? Niet oordelen. Jezus zegt, niet oordelen. Matthäus 7. Maar Jezus zegt niet oordelen, maar dat is niet de enige ding dat hij zegt. Hij begon in vers 1 te zeggen, niet, oordeel niet, vers 1. En dan vers 2 en zegt, tot 6, hij laat ons zien hoe we met anderen omgaan. De eerste stap is, haal eerst de balk uit je eigen oog. Dus niet oordeel betekent, niet, ja, kijk naar je spiegel. Soms kunnen wij andere mensen oordelen. En we hebben veel rare dingen onszelf. Dus eerst stop je oor met je. Eerst kijk naar de spiegel, naar jezelf. Stap 2. Dan zult u goed kunnen zien. Om goed te kunnen zien, als iemand heeft iets in de oog, je moet wel dichtbij komen. Het is niet van een afstand. Je moet wel dichterbij. Als je wil iemand helpen, ook een pastoraat, je moet wel dichtbij komen. Je hebt de tijd voor nodig en de liefde nodig om dichterbij te kunnen komen. En de derde stap is de splinter uit de oog van je broer halen. En als je haalt een splinter uit de oog van iemand, dat kan pijnlijk zijn. Dat kan een tijd duren. Maar uiteindelijk, je hele lichaam wordt beter van. Dus de pijn die je oorzaakt in het uithalen van een splinter, is een goede daad. En niet zoals sommige mensen denken, nou als het pijn doet, dan is het verkeerd. Snel. Dat is niet de niet oordelen, dit komt met het gesprek van de Heer Jezus. Dus dat is de basis, denk ik, wat wij doen in een pastoraat. Vaak hoor ik zeggen, hulpverleners staat naast, niet boven de hulpontvanger. En ik denk, yes, amen. Je bent niet boven, het is tussen broers en zusters, wij zijn op hetzelfde niveau, we proberen elkaar te helpen. De weg kan voor elke persoon anders zijn. Nou, wat ik hoor vaak is dat, nou, de christelijke hulpverlening is niet boven, maar hetzelfde, prima. Dan, nou, wij gaan samen Gods weg zoeken voor jou. We weten niet waar wij uitkomt, maar we gaan samen op zoek. Daar heb ik wel een beetje van een probleem van. Omdat sommige van de bestemmingen, wij weten het al. Als iemand zegt, ik wil graag naar de Eiffel Tower. Ik wil graag de Eiffel Tower zien. Nou, zullen we gaan weer over praten? Misschien zijn er verschillende manieren. Misschien gaan we fietsen. Of misschien gaan we met de trein. Of misschien met EasyJet. Nou, er zijn verschillende manieren om naar de Eiffel Tower. Maar wij moeten wel naar Parijs gaan. Zonder Parijs, je ziet het nooit. Dus ook in de pastoralie, als je werkt samen met iemand met homogevoelens, zegt, nou, wij zoeken Gods weg voor jou. Maar je weet zeker dat een homorelatie past niet bij Gods plan. Dat is duidelijk. Dus ja, wij zoeken samen weg. Hoe gaan we om dan met onze gesprek, met onze counseling? Maar de eindbestemming is niet, nou, ik weet het niet, misschien Gods geest heeft een ander plan voor dit man of vrouw. Ik denk, nou, misschien de manier van wezen, ja, misschien God, ja, soms God neemt een bepaalde gevoelen weg of wordt minder, of, dat weten wij niet. Maar een homorelatie, dat is niet Gods plan. Kan nooit zijn. Begreep je een beetje wat ik bedoel? Dus het is ja, samen met iemand weggaan, maar niet met het idee dat ik geen flauw idee we gaan zoeken. Onze harten zijn raar. Als je wil graag iets hebben, uiteindelijk vind je een manier om dat te verklaren. Dus als je begint niet met een Bijbelse kader, maar je begint met empathie, en je hebt empathie nodig, maar als je begint met empathie, je schiet in elke verschillende richting. En dat kan, dat is de seculaire zorg. Maar onze taak als kerk, gemeente, is nou, Jezus is de baas van de gemeente. Het is één toko. Onze taak is te helpen mensen die willen Jezus volgen. Wij proberen de Bijbel uit te leggen en samen met hem en de hulp van de Heilige Geest. We willen graag hem helpen. Nou, wat is jouw Gods plan voor jouw leven? Maar het past altijd binnen Gods woord. Hoe kunnen wij een goede kerk voor zijn, onze broers en zusters met homogevoelens of met transgevoelens? Nou, ik stop nu. Nu hebben wij 24 minuten. En de vorige keer hadden we weinig tijd voor vragen. Dus wij stoppen hier. En als je hebt een moeilijke vraag voor Pieter, dat zal mij plezier geven. We hebben redelijk veel informatie gegeven vorige avond en ook vandaag. Is er iets waar je denkt, een stuk verduidelijking? Of misschien die zeggen, nou, ik zie het een beetje anders. Nou, dat kan ook. We staan open om te leren. We blijven altijd leren. Dus nu is een goede tijd om dat te doen.